Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Beleggerspanel.
Het cijferseizoen is weer losgebarsten. Welke impact gaan deze cijfers op een toch al onstuimige beurs hebben? En de problemen blijven zich opstapelen bij Bink Bank. Wat gaat er allemaal mis bij deze Nederlandse online broker? We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel met Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Arend-Jan Kamp van IEX Group. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Nou, eerst allemaal weer jullie laatste transactie, Reiner.
Ja, we hebben een portefeuille met 30 ondernemingen. En een volatiel eerste half jaar gehad. We hebben zelf weinig transacties gedaan. Dus de onderneming in onze portefeuille zit er nog steeds in.
Een beetje stilgezeten eigenlijk.
Stilgezeten, maar binnen de portefeuille zien we natuurlijk wel enorme koersverschillen tussen onze ondernemingen. En we hebben recent twee ondernemingen die bekend zijn ook, denk ik, in Nederland. En ook goed gedaald waren in koers bijgekocht. Dat zijn Adyen en ASML even geleden.
Nou, dat zijn wel goede
ook. Dat zijn ook eigenlijk de enige twee Nederlandse bedrijven die we in onze portefeuille hebben. En Wolters Kluwer ook nog. En we hebben twee andere ondernemingen wat verkocht. Die waren ook beter blijven liggen. Dat is Canadian Pacific. Dat is een grote Amerikaanse railroad organisatie. En Linde, een Duits-Amerikaanse bedrijf in industrieel gas. Die hebben eigenlijk dit jaar niet zoveel gedaan in koers. En soms, als koers ook echt inkomen, wordt het aantrekkelijker. Ja, dus we hebben een transactie gedaan en wat bijgekocht in twee Nederlandse aandelen met een A.
Oké.
Daar zijn er heel veel van. Het halve AX begint met een A.
Arend-Jan, en jij, jouw laatste transactie?
Even denken. Over twee dagen gaan mijn vaste orders weer de deur uit. En dan koop ik de AX, de Wereldindex, de AMIX en Europese Dividend Aristocrats bij.
Je koopt gewoon bij?
Ja, dus zo standaard iedere maand. Ik ben een trouwe pensioenbelegger. Ik heb automatische orders. Die lopen gewoon door. Of het nou de beurs nou omhoog gaat of omlaag gaat. Het is bij mij altijd hetzelfde.
Ja, je wisselt daar niet in?
Nee, nooit. Okay. En, heel af en toe, dan, omdat het zo vreselijk leuk is, maar het past eigenlijk niet in mijn beleggingsfilosofie, koop ik een aandeeltje. Maar
ja, is dat de beste strategie gewoon om gewoon van alles een beetje te kopen dan?
Ja, en geeft ook vooral het meeste rust. Ik merk het zelf. Verderweg het meeste geld zit in de Wereldindex. Ja. Daar kijk ik eigenlijk nooit naar. Maar ik heb ook een plukje Shell, ik heb een plukje ING en ik heb een plukje ASML. Daar kijk ik iedere dag naar.
Daar word je zo makkelijk van.
Ja. En daar word ik inderdaad, daar heb ik emoties bij. En
ja, dus het altijd wel zo'n veilig gevoel, en dan zie je het wel als je met pensioen gaat.
Daar komt het eigenlijk wel op neer. En wat dat betreft kan ik het iedereen aanraden om het zo te doen. Je hebt een veilige belegging, komt goed op lange termijn. En je hebt ook nog met die aandelen heb je ook nog een beetje de lol van de beurs.
Okay.
Want dat mis je wel heel erg hoor, met trekkers.
Ja. Nou, het cijferseizoen is weer losgebarsten. Wat betekent dat de bedrijven met hun kwartaalcijfers naar buiten komen? Ja, de krant staat ook vol met nieuws over recessie. Sommigen zeggen van Amerika zit er al een beetje in. Wij zitten er misschien ook al wel een klein beetje in. Wat die eerste cijfers die naar buiten komen, hè? Wat zeggen die cijfers jullie?
Je hebt al een aantal dingen gezien die denk ik bij veel grote bedrijven terug gaan komen. Dus eerst de wisselkoers. Microsoft was al een tijd geleden die aangaf dat door die sterke dollar de inkomsten in dollars gingen tegenvallen. Dat zie je eigenlijk bij elke onderneming die internationaal is, omdat we enorme bewegingen ook hebben gezien in currency.
Ja.
Euro is heel zwak bijvoorbeeld. Dat bedrijven daar eigenlijk allemaal last van hebben. En het grote thema, en daar zullen we het straks nog verder over hebben, is inflatie. Dus hoe goed ben je in staat om te gaan met veranderingen en vooral dus hele snelle stijgende prijzen. Als bedrijf kun je doorbreken en moet je zelf in je marge snijden, et cetera. Dus die twee thema's. En de outlook. Dus wat verwacht je voor de tweede helft van het jaar? Ja. Want de cijfers over de laatste 6 maanden die worden vaak wel geloofd.
Ja, en wat zegt dat dan? Staan we er echt zo slecht voor zoals je misschien af en toe denkt als je alle berichten gelooft?
Nou, het verschilt heel erg. Ik was gisteravond zelf de cijfers van NXP aan het bekijken. Dat is de vierde Nederlandse chipper. Naast ASML, ASMI en Besi, die we van Damrak kennen. Hebben we ook nog NXP. Dat is ook een Nederlands bedrijf. We zijn aan de Nasdaq genoteerd. Nou, net als die drie Nederlanders. Keurige cijfers, kon je zo aftekenen. Daar was ik nog niet mee klaar. Of er kwam even een winstwaarschuwing van Walmart voorbij. Mm-hmm. Niet zo'n kleintje ook. En Walmart is verreweg de grootste Amerikaanse supermarktketen.
Ook goedkoop over het algemeen.
Ja, dus het is echt. Je mag het dus niet met Albert Heijn vergelijken. Nee. We moeten met Lidl of zoiets wat dat betreft misschien meer qua prijzen. Maar in ieder geval, er waren een heleboel headlines. En bij alles droop het er werkelijk van af. De Amerikaanse consument die gewoon ja, gewoon zijn portemonnee moet omkeren om de basics binnen te halen. Gewoon dagelijkse voedingsmiddelen. Ja, en de rest gewoon even laat staan. Daar komt het wel op neer.
En dat zijn geen goede tekenen.
Nee, dat zijn absoluut geen goede tekenen. En waar Walmart ook nog last van heeft. Ze hebben natuurlijk in die COVID-19 met al die supply chain toestanden. Ja, ze heel veel voorraden ingekocht. Dus ja, ze zitten gewoon nog met hele hallen vol met wc-papieren, et cetera, denk ik. Ja, dat gaat tegen grote kortingen de deur uit. Dus daar snijdt voor Walmart ook nog een keer het mes heel vervelend. Maar ja, het droopt er vanaf. Alles wat we vreesden, iedereen minder geld in de portemonnee, minder uitgeven. Ja, dat werd met deze cijfers bewaarheid.
Zie je dat ook zo, René?
Nee, zeker. Walmart is wel in die zin een belangrijke. Er werken 1,5 miljoen mensen en ze maken ongeveer 600 miljard aan omzet. Dus als het daar misgaat, dan heeft iedereen datzelfde gevoel vaak. En om het een beetje in perspectief te zetten, 6 maanden geleden gaf Walmart aan nog zo'n 6% winstgroei te verwachten voor dit jaar. Nu zitten ze op -12, -13. Dus dat is ongeveer een
flinke omslag.
Een 20% gat.
Ja.
Dus dat is heel behoorlijk. En het is in die zin het inflatiethema. Dus de consument, zeker de armere Amerikaanse consument, heeft Walmart nodig. En ze zeggen, we zien duidelijk een mixshift. Dus we zien mensen weggaan bij apparel en andere goederen naar meer voedsel en benzine. Wat natuurlijk daar ook enorm gestegen is. En de margeverschillen zijn daarop groot. Dus op voeding verdient en benzine verdient Walmart weinig.
Ja.
Maar op de apparel en andere zaken zit nog een wat betere marge. Dus je ziet dat het omzet was nog wel +6% voor het jaar.
Alleen de producten met een lichte kleine
precies,
marge die zijn.
Dus je ziet die mixshift en dat hakt er dus extra in.
Ja.
En wat Arend Jan zegt, ze hebben dus goed besteld. En dan heb je dus eigenlijk twee problemen. En het spul komt binnen en de consument haakt deels af.
Dan heb je een probleem.
De cyclus de andere kant op.
Ja. Laten we nog even inzoomen op de resultaten van Unilever. Ja, de prijzen voor pindakaas, shampoo en wasmiddel blijven stijgen. En door die prijsverhogingen wist Unilever de resultaten in het eerste halfjaar van 2022 wel op peil te houden. De omzet kwam in het tweede kwartaal uit op 15,8 miljard euro. De winst bleef ongeveer een beetje gelijk. Wat lezen jullie in die resultaten?
Ik zie daar vooral af wat Unilever zelf graag mag gebruiken om in deze tijden van ja, we moeten prijzen gaan verhogen. Hoe doen we dat? We doen een nieuwe verpakking en we doen even iets minder erin, maar we verhogen iets de prijs.
Krimpinflatie.
Ja, van de cijfers.
Shrinkflation.
Ik vond de cijferpresentatie vanochtend daar een beetje op lijken. Want Unilever kan namelijk 11% hogere prijzen hebben ze berekend. Viel de markt dik mee. Maar het leverde wel 2% minder vraag op. Dus gewoon gewoon duurder en minder vraag.
Dus eigenlijk is het al een klein beetje een koperstaking misschien al wel, omdat het dan te duur wordt uiteindelijk.
Nou ja, zeker. De merken van Unilever zijn vaak wat meer premium. Dus klanten hebben ook de mogelijkheid om wat dat betreft het merken naar beneden te gaan. Dus het huismerk of een basic merk te nemen. Maar precies wat Arend Jan zegt, het is meer duurder en minder verkopen. En dat is natuurlijk wel risicovol.
Mm-hmm.
Want dat hou je niet heel lang vol. Want op een gegeven moment worden de spullen dus te duur in verhouding.
Ja, en uiteindelijk heeft Unilever dus ook gewoon een probleem. Dus voor de komende periode ziet het waarschijnlijk iets slechter uit ook.
Zeker, de marge outlook, of in ieder geval wat ze verwachten aan marge, zit nu rond de 16%. Dat is de onderkant van de range die ze hebben afgegeven. Als je een paar jaar teruggaat, de Kraft Heinz periode, dan waren er nog ambities rond de 20%. Dus je ziet dat ze ook daar natuurlijk wel een beetje klem zitten. Ga dan maar eens investeren, want dat kost natuurlijk ook allemaal weer geld.
Ja.
Er is nog een activistische aandeelhouder aan boord. Dus het is wat dat betreft een spannende wedstrijd voor Unilever.
Ja, daar gaan we nog wel het een en ander van horen.
Want Unilever zegt natuurlijk ook heel veel over andere bedrijven natuurlijk ook, hè?
Dit ga je bij heel veel verschillende bedrijven op verschillende manieren terugzien. Alleen de vraag is dan hoeveel leeway er is om je prijzen en je volume te verhogen. Of dat je dus inderdaad je prijzen wel verhoogt, maar het ook gelijk aan volume gaat verliezen.
Ja. Er wordt ook gevreesd voor een recessie. Ja, op Randstad als wereldwijde uitzendorganisatie hebben zulke ontwikkelingen grote impact. Maar daarvan zien we nog niets terug in het vanochtend gepresenteerde kwartaalcijfer. Want het uitzendbureau boekte een recordomzet in het tweede kwartaal. Wat vinden jullie van de cijfers van Randstad?
Applaus.
Ja. De afgelopen periode was heel goed, maar dan is de beurs dus heel gemeen en gaat weer vooruitkijken. En dan is de angst voor wat mogelijk gaat komen.
Dat is echt typisch bij cyclische aandelen. Randstad is het voorbeeld van een cyclische aandeel op de beurs. En gaan de tijden goed, dan wil iedereen tijdelijk personeel, verdienen ze veel geld. En worden de tijden wat minder, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal.
Ze hebben gewoon geprofiteerd van het personeelstekort natuurlijk.
Ja, precies. Dus eigenlijk komt het een beetje op neer dat je cyclische aandelen, ArcelorMittal is er ook een prachtig voorbeeld van, die moet je juist gaan verkopen op momenten dat het heel goed gaat en het aandeel heel goedkoop lijkt.
Mm-hmm.
En dan weer terugkopen als het niks is en het heel duur lijkt. Dat is ongeveer de strategie. Maar in het geval van Randstad, het zijn recordcijfers. En Ja, wat mij betreft, ik zat vanochtend driftig te kijken van, zie ik al iets van recessie? Vrezen ze al iets van dat er ontslagen aangekomen, dat voor hen de markt moeilijk wordt, want recessie? Nou, niks daarvan. En ook de eerste weken van juli zijn volgens Randstad ook gewoon nog goed.
Maar beleggers zijn dus niet tevreden. De koers is naar beneden gegaan. Houden dan beleggers de rekening mee dat misschien het volgende kwartaal wel een stuk minder zou zijn, omdat die recessie dan wel komt en dat er misschien minder personeel gaat ingehuurd worden?
Nou ja, het is altijd lastig om precies in de mind te kijken van degene die koopt en verkoopt.
Ja, daarvoor hebben jullie toch?
Het zou een hele veilige assumptie zijn om te veronderstellen dat dus het afkoelen van de economie ook uiteindelijk weer terugkomt bij Randstad. En dat dit inderdaad zo'n moment is dat het dus heel goed gaat. En dat je dus juist omdat het zo goed gaat een beetje angstig wordt.
Ja, beter dan dit wordt het niet. En dus verkoop ik mijn aandelen maar
dus,
zoiets.
Dus de klem. Aan de andere kant, het kan ook wel zo'n indice in Amerika is ook een grote kans op in ieder geval technisch dat je een recessie hebt. Dus 2 kwartalen op rij krimp. Maar de arbeidsmarkt is nog steeds in heel veel sectoren heel krap. En er is heel veel behoefte aan arbeid. En dus het kan ook wel eens een hele atypische situatie worden. Dat je dus die technische recessie wel haalt. Ja. Dat de arbeidsmarkt niet zo zwaar afkoelt.
Geen werkloosheid.
Minder dan in het verleden wel eens gezien.
Ja. Ja. In ieder geval dat Randstad daar nog genoeg geld aan kan verdienen. Want zeker bij echt gespecialiseerd personeel zijn de marges gewoon hoog.
Ja. Zijn er nog kwartaalcijfers waar jullie echt naar uitkijken komende tijd?
Nou, ik vind deze week het leuk dat in ieder geval de big tech namen, dus de grote 5 Amerikaanse bedrijven, is toch goed voor een kwart van de S&P
500. Alphabet komt vanavond. Ja.
Alphabet, Amazon, Apple. Dat is toch. Die maken ongeveer 1 miljard winst per dag als groepje van 5. Ja. Dus dat is altijd interessant om te zien. En ook marktbewegend in die zin dat de marktsels van deze wereld zo groot zijn dat ze de beurs op sleeptouw kunnen nemen.
Ja, Arend Jan, kijk jij eruit?
Ik denk zoals de meeste Nederlandse beleggers, ze praten zelden over, maar bijna iedereen heeft ze. Ik kijk uit naar de cijfers van Shell donderdag. En ik ben heel benieuwd naar het dividendvoorstel. Of ze inderdaad dividend extra gaan verhogen of met aandelen inkoop komen, zoals de CEO een beetje heeft zitten hinten 2 weken geleden.
Zaken doen.
Ja, we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Arend-Jan Kamp van IEX Group. Ja, rode cijfers op de beurs leveren flow traders vaak genoeg handel op, maar het afgelopen kwartaal vielen dan de resultaten tegen en profiteerden de flitshandelaren niet. Kunnen jullie eerst even uitleggen wat ze dan precies doen?
Wat ze precies doen? Arend-Jan koopt elke periode dus periodiek een mandje met aandelen aan. Laat ik de wereldindex als voorbeeld nemen. Nou, om dat mandje te kunnen kopen heb je iemand nodig die zorgt dat er een markt is. Dus zowel een koop- als een verkoopprijs is. Die zijn nooit gelijk, er zit altijd wat tussen. Een zogenoemde spread, dus het verschil tussen wat je betaalt als je het koopt en verkoopt. En Flow Traders is zo'n partij die zorgt dat je altijd kan kopen en verkopen.
Wat zij doen is eigenlijk razendsnel laag inkopen en dan hoge verkopen.
Ze zijn niet zozeer inkoopwerk. Ze zorgen dat er een markt is. En als ik dus iets koop, betaal ik fractioneel te veel voor dat mandje. Maar dat is een heel klein verschil. Dat kan echt gaan om 0,01%. Dat is een beetje gemiddeld.
Dat betaal jij allemaal, Arend-Jan.
Maar dat heeft hij wel de luxe voor dat hij niet zelf die 3000 aandelen uit het wereldmandje hoeft te kopen. Dus
zo is het maar
deal.
Net.
Ja, oké.
Ja, want ik koop bijvoorbeeld de wereldindex trekker. Daar zit iets van 1650 aandelen in. Ja, die moeten echt allemaal dus echt letterlijk fysiek gekocht worden. Nou, dat doet Flow Traders voor mij. Om het mij even heel gechargeerd te zeggen. Scheelt mij een paar weken werk, zo ongeveer.
Maar
ik betaal dat graag.
Jij betaalt het al graag. Maar wat is dan de reden dat ze niet goed doen op de beurs nu?
Nou, er is wel bewegelijkheid op de beurs, maar je hebt een bepaald type volatiliteit nodig om die spreads dus heel erg uit elkaar te laten gaan.
Yeah.
Dus dat ze hele goede marge kunnen maken op wat ze verdienen. Het wordt gelijk helaas wat technisch, maar sommige volatiliteit is goed voor ze en sommige volatiliteit is niet goed voor ze.
Yeah. Dus
rond corona hadden we ook enorme bewegingen. Nou, daar konden ze heel veel verdienen, maar de afgelopen periode hebben we oké, volumes gezien en volatiliteit die niet in hun straatje viel. Dus het type beursbeweging is belangrijk voor ze.
Ja.
En wat we dus recent gezien hebben is wel dat de beurs bewegelijk was, maar dat het niet de volatiliteit was waar ze veel aan verdienden.
Oké, dus gewoon de opbrengst is eigenlijk een stuk minder voor ze nu.
Ja, het gaat om de handelsmarge, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus hoeveel verdien je nou aan bewijs van elke 100 euro die er wordt omgezet.
Maar zij moeten dus eigenlijk een beetje verdienen ook aan paniek in de wereld.
Ja,
nou, exact. Ja, jullie omschrijven het werkelijk waar perfect. Ik bedoel, brokers en ook flow traders, die moeten het echt van die hele drukke dagen paniek op de beurs.
Nou ja, we zitten nu toch met genoeg dingen. Ik bedoel, is er niet genoeg paniek op de beurs?
Apathische volatiliteit. Kijk, corona was in die zin wel fijn. In die zin dat er in 40 dagen 35% vanaf ging. En ook weer semi-40 dagen
terugkwam. Toen hebben we inderdaad flow trade handelaren gezien die gewoon kamperen op kantoor. Ja, omdat ze het zo druk hadden ook.
Die benutten echt het momentum. Die weten dat dit eens per generatie voorbij komt, zoiets. En dan moet je er wel bij zijn.
Ja. Ja. Maar nu gebeurt er gewoon te weinig eigenlijk. We hebben gewoon...
Kijk, precies, nou ja, het maar, is moeilijk om uit te leggen, maar precies de verkeerde volatiliteit. Ja, het is eigenlijk de verkeerde volatiliteit. Dus je hebt wat grotere klappen nodig, waarbij ze dus met het bieden en het kopen en verkopen wat betere marges kunnen maken. Mm-hmm. En je ziet structureel dat die marges bij floater, als je wat langer gaat kijken, ook naar beneden gaan. Wat ik zelf interessant vind, is die Amerikaanse partijen, Virtu, andere grote Amerikaanse spelers. Die markt is veel competitiever en ook verder. En meestal loopt de Europese markt altijd een paar jaar achter op de Amerikaanse. Mm-hmm. Dus als je de handelsmarges neemt in Amerika, ook voor floatraders, zitten die nu op ongeveer 0,01%. En in Europa is dat 0,03%. Dat maakt behoorlijk verschil.
Yeah.
Maar als je nu over een langere tijd kijkt, zie je dat die handelsmarges eigenlijk ook steeds verder naar beneden komen. Middels steeds de groei in die mandjes. Dus mensen als Adam Jan die meer kopen elke periode. Maar als dat wat normaliseert en ondertussen komen je marges ook in, dan wordt het wel steeds harder werken voor minder meewind.
Ja, want eigenlijk is er dus te weinig paniek. Maar kan je misschien ook zeggen van dat de beleggers zijn uitgestapt of juist stil gaan zitten?
Nou, als beleggers uitstappen, moet er ook altijd iemand instappen. In de zin dat je het nooit aan de lucht kan verkopen.
Gemakkelijk kun je wel weer verkopen.
Gemakkelijk kun je wel
verkopen. Maar dat
trucje werkt niet. Dus er is altijd een belegger die instapt en een belegger die uitstapt. Want anders heb je geen transactie. Maar nee, in die zin, ja, echt die paniek. Maar je weet nooit of dat komt.
Ja.
Maar als je wat langer kijkt, ja, is het voor beleggers toch wel een heel moeilijk businessmodel. Want als je sinds de IPO van Flow Traders kijkt, hebben ze nu over de afgelopen 7 jaar... is het ongeveer 2,5% per jaar verdiend voor beleggers.
Mm-hmm.
Inclusief het dividend.
Ja.
Dat is geen vetpot. Nee. Dus het is wel een moeilijk businessmodel.
En ze hebben ook te maken met allerlei schandalen het afgelopen jaar, hè?
Oh ja, ja, nou ja, dat is zo, nou je dat zo zegt. Ja, ik denk aan een hele andere...
De technologiedirecteur zou verkleed als Donald Trump toch tijdens een skireis een vrouwelijke collega hebben betast, geslagen.
Dit komt helaas meer voor. Dit is ook een vrij mannelijk gedomineerde industrie. Dat is wat breder.
Ja, er werken niet zo heel veel vrouwen in, hè, geloof
nee,
ik.
Nee, dat is überhaupt in de hele financiële industrie nog steeds wat man-heavy.
En daardoor krijg je dit soort dingen misschien
nou,
wel.
Nou, die conclusie zou ik helaas niet willen trekken. Maar het komt wel regelmatig naar boven.
Daardoor is er een kans dat dit soort dingen gebeurt, bedoel
nou,
je?
Het is niet goed en ik denk wat dat betreft dat de juiste actie genomen is, want die persoon werkt er niet meer.
Nee.
Maar het is absoluut...
En ook niet goed voor het bedrijf natuurlijk, dit soort schandalen ook.
Nee. Er zijn meer bedrijven, ook in Amsterdam, die daar helaas mee te maken hebben.
Ja.
Als ik dan er even tegen in mag gaan, wat ik zelf goed vind aan Flow Traders, ze zijn nogal aan het investeren. Daardoor zijn de cijfers ook slecht. Ze zijn er veel geld aan het kwijt. Maar ze zijn echt aan het voorsorteren op de toekomst. Nou, en als er één markt competitief is, dan is het wel de financiële. Dus wat dat betreft is het heel goed. Want Flow Traders heeft altijd een heel goed oog gehad voor nieuwe ontwikkelingen in de markt. Alleen al het kale feit, die handel in trekkers, et cetera, dat had Roger Hordenius 20 jaar geleden heel goed in de gaten, dat het groot ging worden. Dus wat dat betreft, als je daar aandelen hebt, kun je ook nog zo denken.
Oké. Okay. Nou, het rommelt wederom ook bij de Bing Bank. Nadat er eerder al van alles misging bij de migratie van klantprofielen met moederconcern Saxo Bank, hebben we nu de Nederlandse en Franse beurswaakhonden, de online broker, in het vizier. Afgelopen jaar al allemaal winstendalingen. Wat gaat er allemaal mis bij Bing Bank? Want zij waren eerst toch wel een beetje doorbrekend natuurlijk, hè? Marktdoorbrekend ook.
Ja, het is heel lang geleden.
Ja.
De Alex Beleggingsbank tijd. Ja. Dat is inderdaad even terug. Nou is het niet alleen zo dat het bij Bink een beetje rommelt, maar ook bij een van de redenen waarom het bij Bink wat zwaar gaat, de Giro, gebeurt een hoop. Maar het is een combinatie van steeds meer regelgeving, het moeten voldoen aan compliance, klantdossiers op orde moeten hebben en tegelijkertijd een overname en een hele complexe migratie. Dus
ja, want bij die overgang is er heel veel misgegaan. Ja. Sommige klanten waren ineens hun beleggingen kwijt, tenminste virtueel dan.
Ja, ik ben zelf wel...
Was je
ik moet misschien wel een full disclosure afgeven. Ik ben inderdaad klant bij Bing Saxo.
Ja,
ik was vorig jaar ook enige weken mijn porto kwijt, tussen aanhalingstekens. Dus dat was... je weet dat het er is, maar het is wel een stressfactor.
Ja, dat kan me voorstellen dat je daar toch aardig zenuwachtig van wordt. En dat is met veel meer mensen gebeurd.
Dus...
Nee, zeker. En dat is absoluut natuurlijk heel slecht voor het businessmodel van een broker die ook een premium prijs vraagt voor zijn dienstverlening.
Ja, dat is het kwalijke eraan. Kijk, bij de Giro is natuurlijk een budgetbroker. Dan heb je nog zoiets van, dat hoort er een beetje bij. Maar bij Saxo betaal je gewoon de hoofdprijs en dan moet dat gewoon op orde zijn.
Moet het gewoon goed zijn. Ja, naar de AFM heeft Bing Bank een voorwaardelijke boete opgelegd. Als ze niet snel orde op zaken stelt, gaat om een bedrag van maximaal €500.000. Ja, wat zegt dat het AFM al zo'n boete oplegt? Tenminste, dreigt op te leggen als ze niet zo snel orde op zaken stellen?
Normaliter, dat is wat gevaarlijk. Maar vaak zegt de AFM is wat voorzichtiger in die zin dat ze proberen er samen uit te komen. Zeggen we willen dat je dit verbetert en dan ga je zelf aan de slag. En dat ze nu al onder een bedrag aan koppelen en een tijdslimiet.
Ja, en dat het in de publiciteit komt.
En dat het natuurlijk in de publiciteit komt, is al wel een stapje hoger dan normaliter. Waar je als je zo'n discussie, als iets niet goed gaat of nog niet naar de wens van de toezichthouder, dan wordt het niet gelijk met boetebedragen en dat soort dingen.
Dus er is wel degelijk iets aan de hand dat de AFM denkt van we dreigen nu meteen maar, want jullie moeten snel orde op zaken stellen. Er is
duidelijk druk achter.
Ja, maar gaat ze dat ook lukken?
Oeh, nou, dat is een goede vraag. Kijk, als er een wil is, zal er vast een weg zijn. Maar het kost zeker geld.
Heel geld en misschien ook wel mensen die dat allemaal gaan repareren. Ja,
volgens mij interviewt een van mijn collega's vrijdag directeur Saskia Klep. Dus we zullen het haar zeker vragen.
Nou ja, eerder zei ze al in het FD, zei de Nederlandse directeur van Saxo Bank, dat de problemen te vergelijken zijn met een pot pindakaas in de supermarkt.
Ja, die vergelijking achtervolgt haar.
Wat bedoelt ze daarmee dan?
Dat is, soms staat de pot pindakaas boven in het rek en soms onder. En dan moet je maar even zoeken. Ik vind dat gewoon niet handig. Als de boel fout gaat met portfolio's, het gaat hier over geld. Hè? Je moet weten wat voor portfolio's er staan. En er miljoenen. Als je daar op zo'n manier over praat, je moet gewoon op zo'n moment moet je gewoon boetekleed aantrekken. De interne problemen van Saxo en et cetera interesseert geen enkele belegger iets. Dat is een probleem, zoek het uit.
Het moet gewoon kloppen.
Ja, klopt, moet gewoon.
Ja, maar je zei het al, er zijn nog andere brokers, hè? Zoals de Giro.
De Giro heeft het, en dat komt wat meer ook vanuit de regelgevingshoek. Dus zorgen dat je je klantdossiers op orde hebt. Of in dit geval ook het melden van ongebruikelijke transacties. Dit ging specifieker dan om mensen die vlak voor de 1 januari vermogensbelasting deadline
hun geld er even afhaalden en
wat
een week
actiever waren
weer,
met het doen van het heen en weer boeken van geld.
Ja. Opzetten, ja.
Nou ja, dat is een ongebruikelijke transactie. Er zijn natuurlijk heel veel definities voor bedenken, maar dit is duidelijk ongebruikelijk en dat moet je dan binnen 3 maanden melden. Dat hadden ze niet intern goed op orde, dus dat werd pas na 6 of 9 maanden dat gemeld is. Daar is de toezichthouder natuurlijk ook terecht dan niet blij mee, want het voldoet niet aan de gestelde regels. Maar omdat er meer regels komen, heb je dus ook meer compliance en meer mensen nodig om aan dat soort regels te voldoen en je systeem op orde te hebben.
Ja, en dat moeten ze gewoon op orde hebben, want dan moet je gewoon als belegger op kunnen vertrouwen natuurlijk ook.
Ja, de belegger is natuurlijk in die zin, de klant heeft er minder mee te maken, maar de organisatie zelf moet voldoen aan zijn toezichthoudelijke verplichtingen. En dat is een hoop.
Ja.
Maar dat is wel onderdeel van het bedrijfsmodel.
Dank jullie wel. Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Arend-Jan Kamp van IAX Group. Zometeen ga ik het hebben over nog een duurzaam waterflesje dat ons van de wegwerpflesjes af moet helpen. Is het geniaal of is het onzinnig? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.